Geluid, ja. Ja, heel mooi. Het was niet echt een moeite hoor, Jolanda, vanmorgen hierheen. Het was eigenlijk een verademing om naar de koele kant van Nederland af te dalen. Dit is de koele kant van Nederland vandaag. In het andere gedeelte, het noordoosten, is het nog wel zo'n 30 graden. Dus als je graag nog een keer wat warmte wilt hebben vandaag, dan moet je naar het noorden toe. Maar jullie hebben de stranden nog, hè? Jullie hebben de stranden nog. 40 graden van de week ook hier. Jullie hebben de stranden nog, toch? Dat is nog een voordeel. Ja. Nou, mooi. Ik was wel geraakt door, ook door je gebed, Ruben, dat je zo bad voor dat God mensen wil toevoegen. Dat God bewogen is. Ik was ook wel geraakt door het aantal zendelingen wat uitgegaan is of uit zal gaan. Straks ook weer naar Senegal toe, hè? Ben je er klaar voor? Ja. Wel mooi, want God heeft een diep verlangen. God heeft zijn verlangen dat zijn gemeente gaat groeien. Als ik het boek Handelingen lees, dan zie ik daarin groei. Amen, groei. En ik zie nog steeds wereldwijd groei. Als je naar het NOS kijkt, dan hebben ze het vaak over kerken sluiten. Misschien vinden ze dat leuk om te vertellen, ik weet het niet, maar hoor je alleen maar van kerksluiting. Maar God is ook in ons land wel aan het werk. En ook wereldwijd. En ondanks alle verdrukking en alle lijden wat ook gelovigen overkomt. En dat neemt alleen maar toe. Als je geabonneerd bent op gebedsbrieven bijvoorbeeld van Open Doors. Die komen dan elke donderdag komen die via de e-mail. Kun je die ontvangen. Dan denk ik, joh, wat maken mensen veel mee. Ongelooflijk. En ondanks dat bouwt God zijn kerk. God wil dat zijn kerk groeit. Maar voor groei, en dat geldt ook voor hier, zijn er wel groeifactoren nodig. Om te kunnen groeien heb je de goede groeifactoren nodig. Dat geldt ook voor ons. Heb je de juiste voedsel nodig, de juiste omstandigheden. Maar ook voor de gemeente heb je de juiste groeifactoren nodig. Nou, ik zou willen vragen, wat zijn de goede, juiste groeifactoren? Wil een gemeente kunnen groeien? Ja, ja. Grapje. Oké.
Wat?
Ja, voeding, hè? Dus denk je aan het woord van God? Verkondiging van het woord van God, inderdaad. Sorry?
Onderwijs.
Onderwijs, ja. Ook uit het woord van God. De Heilige Geest, amen. Hij bouwt zijn kerk, ja. Sorry? Gebed, hè? Inderdaad. Gehoorzaamheid, ja. Doen wat God zegt. Vanmorgen wil ik met een tekst beginnen. Ja, zet hem maar op het beamer. Waarin een hele belangrijke groeifactor genoemd wordt. Dat is Handelingen hoofdstuk 9, vers 31. En wat staat er? De gemeente dan in heel Judea, Galilea en Samaria had vrede. Dat is één groeifactor, ook een groeifactor. Er werden opgebouwd en dan staat er, en zij wandelden in de vreze des Heren en in de vertroosting, dat is in de ondersteuning, de hulp, de bijstand van de Heilige Geest en namen in aantal toe. Dat is één belangrijke groeifactor die we vaak niet over spreken of waar we niet zoveel aandacht voor hebben, is de vreze des Heren. Anders gezegd, ontzag voor God. De gemeente had ontzag voor God. Er was de vreze des Heren. En de vreze des Heren is wat meer een uitdrukking die komt uit het Oude Testament. En het heeft meer te maken met ontzag voor God. En voor gehoorzaamheid aan God. Ontzag voor God en gehoorzaamheid. Doen wat hij zegt. En vanaf de start van de gemeente in Handelingen hoofdstuk 2 is dat kenmerk van de vrezen des Heren erin gekomen. En ik begin bij het laatste vers van de preek van Petrus in Handelingen hoofdstuk 2. En daar eindigt hij zijn preek in vers 36 met de woorden: laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem, dat is Jezus, tot een Here en tot Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En zei hij amen. Dan zongen ze nog een slotlied, dan ontvingen de zegen. En dan gingen ze gezellig koffie drinken met elkaar en thee drinken en gingen ze weer naar huis. En dat was het. Nee, er gebeurde iets op dat moment. Als je dan het volgende vers leest, vers 37, en daar staat: en toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart geraakt. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen, broeders? Wat moeten we doen? Ze hoorden iets. Toen zij dit hoorden, gebeurde er iets in hun hart. Hun hart werd geraakt. En er ontstond eigenlijk een ontzag voor wat ze hoorden. Er ontstond een ontzag voor God. En daardoor konden ze niet anders roepen dan: help, wat moeten we doen? Een ontzag, een vrees des Heren werd opgewekt. En wat staat er? Toen zij dit hoorden. Het heeft dus te maken met wat Petrus zei. En in vers 36, dat staat er dus nog boven, staat er dus even samengevat: laat dan het hele huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus. Jezus is de Christus. Jezus is de Heer. Amen. Hij is gestorven aan het kruis voor onze zonde en door onze zonde. Maar er staat dat de... Ik ben er elke keer ontroerd over. Ontzagwekkend is dat vers 24. En het was niet mogelijk. Het was onmogelijk dat de dood hem kon vasthouden. Wat een macht. Het was onmogelijk dat de dood Jezus kon vasthouden in de dood. God heeft hem opgewekt. Wat een majesteit. En God heeft hem verheerlijkt. En de plaats gegeven aan de rechterhand. En hem gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En hij heeft hem de Heilige Geest gegeven, gezalfd en gemaakt tot Here en tot Christus. Dat betekent gezalfde Messias, deze Jezus. Ze werden geraakt. Ze riepen: wat moeten we doen? Daarom ben ik ook weer ontroerd door de geweldige liederen die we vanmorgen weer gezongen hebben. Dat oude lied, 181, kun je niet genoeg blijven zingen. Majesteit, groot is zijn majesteit. Dwars door de dood werd hij verhoogd, vol ontzag. Maak groot de Heer onze God. En weet je wat er zo mooi is? Dan gebeurt er iets in ons hart. Merken jullie het ook toen we aan het zingen waren? Er gebeurt iets in ons hart. Dat is de Heilige Geest die dan ons door deze geweldige proclamatieliederen van wie Jezus is en wat Petrus hier verkondigt in deze geweldige preek, ontstaat er iets van ontzag. Ontzag voor God. En dan roepen ze: wat moeten we doen? Wat moeten we doen? En dat is een uiting van de vrezen des Heren. Dat is niet een preek aanhoren, vrijblijvend, maar dan komt er een reactie op. Als wij geraakt worden, dan komt die vraag: wat moeten we doen? Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Dat was ook de reactie van Paulus. U bent uw Here, ik ben Jezus. Here, wat wilt u dat ik doen zal? Hij werd geraakt. En de vrees des Heren is zo'n belangrijk principe. Want dan zie je vanaf vers 38 in Handelingen hoofdstuk 2. En toen zei Petrus: bekeer je, laat je dopen tot vergeving van je zonden. Je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor jullie is de belofte enzovoort. En ze lieten zich dopen, wel 3000 op één dag. Dan ga je ook doen wat God van je vraagt. Dan wordt er een bekering opgewekt in je hart. Dan wil je veranderen. Dan wil je gaan volgen. Dan wil je je leven overgeven. Dan wil je gedoopt worden. Dan blijf je niet vrij blijven aan de kant staat. Maar als je hart geraakt wordt, dan zeg je: Heer, hier ben ik. Ik wil sterven met u. Ik ben gestorven met u. Ik leef niet meer voor mezelf. Maar ik leef vanuit de opstandingskracht van u. Hier ben ik om uw wil te doen. Ik wil gaan waar u mij zendt. Want de wereld is in grote nood. Heer, waar wilt u mij heen zenden? Naar Senegal, naar of hier in Nederland, zo. Mensen uit Duitsland ons hier komen weer dienen. Ja toch, een reactie van God. Wegen. We kunnen zo luisteren naar een preek. En dat heeft helemaal te maken met hoe dat je je voorbereidt. Hoe bereid je je voorbereidt? Ik moest denken aan iemand die op de eerste avond, toen ik een discipelschapcursus gaf, in Sjöhuisterveen, dat hoorde ik later van haar, dat ze, toen ik op de eerste avond uitlegde wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn, niet alleen een gelovige, maar een discipel van Jezus te zijn, en dat ze thuis kwam, en dat ze gelijk op de knieën viel, zei: God, hier ben ik, ik geef me over. Ze was zo geraakt, ze kwam thuis, ze viel op de knieën, en ze gaf haar hele leven aan God, met het gevolg dat God haar echt veranderde. Een jaar later gaf ze samen met iemand anders de cursus. Is ze gaan uitdelen. Ze hebben een soort school opgericht in Sjöhuisterveen voor de hele omgeving, waar tientallen mensen al een aantal jaren komen om toegerust te worden, om te gaan groeien. Het zet je ook vrij in de bediening. En soms gaan we met wat voor houding komen we naar de samenkomst op zondag. We kunnen hier zitten sceptisch. We kunnen soms rebels reageren of boos reageren op wat er gezegd wordt. Of gelaten, of afwijzend, of hoogmoedig zelfs, of trots. Verstandelijk, wat kritisch. Maar ook met diep ontzag. Ik moet denken aan Maria. Ze kreeg bezoek van een engel. Een jonge vrouw. En de engel zei wonderlijke dingen. Als je daar met je verstand over na zou denken, zeg je onmogelijk. En dat zei ze, ja, hoe kan dat? Toen zei hij, als de Heilige Geest over je komt, zul je in verwachting raken van de Zoon van God. En wat zei ze toen? Onmogelijk, kritisch? Nee, mij geschiede naar uw woord. En elke keer als ik kritisch luister, dan gebeurt er niks in mijn hart. Maar als ik voorbereid naar een dienst ga, of naar een samenkomst, of naar een conferentie, zeg je, Heere, hier ben ik. Ik heb het al een paar keer verteld, denk ik. Nou, Ruud is er niet, maar het was denk ik 79 dat we naar een conferentie gingen. Het was de eerste conferentie waar ik heen ging. Werd ik uitgenodigd door Ruud. En toen ging ik hem ophalen. Toen zei hij, zullen we eerst bidden? En toen zijn we samen neergeknield voor de bank in de huiskamer. En toen zijn we naar de conferentie gegaan. En dan werd ik zo krachtig aangeraakt. Ongelooflijk. Krachtig aangeraakt. Het is zo belangrijk hoe dat we gaan naar een samenkomst. Zijn we open voor de woorden van God, zodat we aangeraakt kunnen worden. En ook bij het lezen van het woord, gewoon thuis, elke dag, als je het woord leest. We leven in een drukke, hectische tijd, hè? En we hebben weinig tijd voor het woord. Maar als we tijd nemen voor het woord, dan zeggen: Heere, dit is uw woord. Spreek, o God. En dan kan er zomaar iets gebeuren. In een andere groep, dat was in Hasselt, gaf ik ook een discipelschapcursus, en daar hadden we een groepsapp aangemaakt. En op een gegeven moment kregen we een appje van Harmke, dat ze zegt, ik weet niet wat er gebeurde. Ik was bezig met het woord en met de cursus, en ik geef er nog geen huiswerk op, maar ik noem dat gespreksmateriaal, ga met God in gesprek thuis. En ze was met God in gesprek gegaan, ze zegt, ik werd zo overweldigd. Het was omdat Jezus in mijn huiskamer kwam, en hij raakte me zo aan met zijn liefde. Ze zegt, ik werd zo warm. En ze deelde dat via de app. En de volgende keer dat we haar zagen op de groep, straalde ze gewoon van een ontmoeting met Jezus in haar huiskamer. Ik moet denken aan Richard. Volgde ook de cursus. Ging met God in gesprek. En hij begon helemaal te shaken en te trillen op een gegeven moment. Hij werd zo overtuigd van zonde. Want het ging helemaal niet goed in zijn huwelijk. Zijn huwelijk stond op springen en hij leefde ook helemaal niet goed. Hij deed dingen die hij helemaal niet moest doen en helemaal niet goed waren voor zijn huwelijk. En zo was hij met God in gesprek en God kwam. En de vrees des Heren van God kwam in zijn leven. En hij begon te shaken, te trillen en te huilen. En hij werd aangeraakt en vroeg om vergeving en bekeerde zich. En dat was het herstel van zijn huwelijk. Wat God kan doen als we open zijn voor hem. Amen. Dat is met God in gesprek gaan. Zeggen, Heere, wilt u tot mij spreken? Als Jezus Heer is, dan gaan we ook doen wat hij zegt. Het heeft ook een uitwerking. In de Handelingen hoofdstuk 2 vanaf vers 43 zie je vanaf vers 42, dan zie je ook, en ze volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, we kennen die versen wel, in het breken van het brood en in de gebeden. En dan in vers 43 staat, de vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Dat is niet alleen het spreken van God, de woorden van God, maar ook de wonderen die gebeurden, wekten ontzag. Want daar zijn eigenlijk de tekenen en de wonderen ook voor bedoeld. Dat ze laten zien, wauw, wat gebeurt hier? Dat is een wonder, dat is te groot, moet wel God zijn. En zodat er iets wordt opgewekt van de grootheid van God. En zo werd er opgewekt ontzag, vrezen des Heren. Ik moet denken aan de Heer Jezus. In Lucas 5 staat het verhaal dat hij staat te preken voor duizenden mensen. Op een gegeven moment vraagt hij of dat hij in het bootje mag gebruik maken van het bootje van Petrus. En dan spreekt hij zich vanaf de zee en als hij dan klaar is, dan zegt hij, ga nu vissen. En Petrus zegt, ja, wie is er nou visser? U of ik? We hebben de hele nacht gevist en we hebben niets gevangen. En zal het dan nu vandaag wel lukken? Maar op uw woord zullen wij doen. En we kennen het verhaal. De boot is vol met vis en ook die boot van Johannes, Jacobus en Johannes. En ze zien de grootheid van God. En wat gebeurt er dan in Petrus? Wat zegt hij dan? Ga uit van mij, ga bij mij weg, want ik ben een zondig mens. Hij werd geraakt door de grootheid van God. Jezus deed een wonder. Hij deed een wonder en ze zagen de grootheid van God en daardoor zag hij ook zijn eigen kleinheid. Ga uit van mij, ga weg van mij. Ik ben het niet waard. Ik ben een zondig mens. En het mooie is dat Jezus zegt, ja wel, je bent beschikbaar, je bent prachtig, je bent bruikbaar. Nu ben je bruikbaar, want je zult een visser van mensen worden. Volg mij. En het wonderlijke is, ze laten alles achter. De boot, hun beroep, hun gezin, hun familie. En ze gaan voor Jezus volgen. Mooi staat de vrees des Heren wekt iets uit. Een gewilligheid en openheid. En dat is prachtig. En dat is zo'n belangrijk principe door de hele Bijbel heen. Voor transformatie, voor verandering, voor groei in ons persoonlijk leven en in dat van de gemeente. Iemand die dat wist, die dat besefte, was ook David. Oké. Dat hoort dan bij Handelingen hoofdstuk 2. Zie je dat nog even, de link? Door de wonderen zagen ze de grootheid en ontzag van God. Vervulde iedereen met ontzag. En dan staat er in vers 47. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Een groeifactor, hè? Nu heb ik het genoemd. Dus de geweldige groeifactor in de gemeente is de vreze des Heren. Dagelijks werden er nieuwe mensen toegevoegd. Ik ga nu naar David. Psalm 25, vers 14. Daar staat, vertrouwelijk gaat de Heren om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Verlangen we naar de intimiteit met God? Ja, verlangen we daar. Maar het principe daarin is ontzag voor God. De vrees des Heren in onze relatie met hem. Want God wil dat we hem centraal stellen in alles wat we doen. God wil dat we hem zoeken. Zijn aangezicht zoeken. God wil dat we hem aanbidden. Niet alleen nu, maar gewoon op elk moment. Als je 's morgens wakker wordt, dank u wel hemelse Vader. Dank u wel voor deze dag gewoon aanbidden in de auto, op je werk. Hem liefhebben, hem gehoorzamen. Dat is de vreze des Heren. En dat heeft eigenlijk niets te maken met angst. Want God heeft Adam niet gemaakt om hem angstig te maken. Adam wandelde in de vreze des Heren, in ontzag voor God, met God de schepper. Daar heeft God de mens voor gemaakt. Een ongelovige mag wel angst voor God hebben. Degene die nog niet gered is. Dan staat in de Bijbel dat de ongelovigen, als ze de heerlijkheid van God zullen zien, zullen bidden, bergen val op ons. Zo angstig. Zodat we echt bij Jezus uitkomen. Ik was ook een keer angstig. In een vliegtuig was ik zo angstig voor God, want ik kende God nog niet. Ik ging wel zondags naar de kerk, wel 2 keer, maar ik kende hem niet. En de angst voor God was zo sterk op dat moment, dat ik zeg, hoe kan dat? En dat heeft mij geleid om bij Ruud Bijbelstudie te gaan volgen en dat ik de Heer Jezus heb leren kennen. Het heeft geleid niet tot angst voor God, want er is geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn, maar wel voor een intimiteit met God en een ontzag voor God. Amen. Bijzonder is dat. Wat is de vrees des Heren? Ik heb 3 teksten. De vrees des Heren is om het kwade te haten. Het is zonde haten en je ervan afkeren en God liefhebben. En zo ga je dit ervaren. De vrees des Heren wekt iets op. Dat je zegt, dat haat ik nu. Dat vond ik vroeger leuk. Maar ik heb er helemaal geen zin meer in. Ik wil het ook niet meer. Dat is iets wat de vrees des Heren gaat opwekken in ons. Een ander punt. Het tweede, welzalig de man en de vrouw die de Heere vreest. De grote vreugde, die grote vreugde vindt in zijn geboden. Niet alleen als een last, maar ook als een lust. Je wordt gewoon verlangd ernaar om het woord van God te horen en om het te doen. Niemand zei dat ik moest Bijbel gaan lezen, maar op een gegeven moment ging je gewoon vroeg opstaan. En ging je gewoon de Bijbel lezen en dan ben je gewoon blij van. Het is gewoon een lust en niet een last. Dat gaat de vrees des Heren in ons leven uitwerken. En het derde, de vrees des Heren is rein. En ze houdt voor eeuwig stand. Ze is zuiver, ze is oprecht en heilig. En heiligt ons leven ook. Het werkt iets in verandering in ons leven uit. En de tijd waarin we leven staat daar haaks op. Staat er haaks op. We leven in een land, in een modern, waarin de moderne mens zelf centraal wil staan. Autonoom wil zijn, zelf de dienst wil uitmaken. Dat in die tijd leven wij. En in een land, in een maatschappij die God eigenlijk buiten de deur wil zetten. Als ik zo lees en volg. Rebels wil zijn. In die tijd leven wij. Dat mens als schotter, de mens wil God niet meer als schepper aanvaarden. En dan staat er in de Bijbel dat God de mensheid gaat overgeven aan een verwerpelijk denken. Dat is eigenlijk de tijd waarin we nu wel leven, die dan nog steeds heftiger worden. Die Paulus ook beschrijft in 2 Thessalonicenzen 2, de tijd van de afval, dat een mens rebels en boos gaat worden ten opzichte van God. Maar niet dat daardoor de gemeente steeds kleiner wordt, maar dat wij als gemeente steeds sterker gaan worden en vervuld zullen worden met de vrees des Heren. En niet ons laten misleiden. En de misleidende krachten zijn er ook. Een paar maanden geleden hadden we een teamoverleg met vrijwilligers van de stichting, waaraan ik leiding van het kerygma, waarin ik leiding gaf. En dat ben het aan het overdragen. En daarin vertelde iemand, die al jaren met ons verbonden is als een trouwe vrijwilliger. Hij zegt, ze hebben hem al een paar keer gevraagd om oudste te worden in de gemeente. Een hele grote gemeente. En hij zegt, ik durf het eigenlijk niet. Ik weet het eigenlijk niet. Want hij zegt, de laatste tijd wordt er niet meer over verzoening gesproken. Want als er verzoening nodig is, dan betekent dat God ook boos kan worden. Er wordt niet meer over verzoening gesproken. Dat betekent dat God ook boos kan zijn. Toen zeiden we, nou, misschien is het juist daarom juist wel goed dat jij oudste gaat worden. Toen hebben we ook voor hem gebeden. Want dan is het belangrijk dat er mensen zijn die godvrezend zijn en de misleidende krachten willen tegenstaan. Toen hebben we voor hem gebeden. Als ik zo lees in Handelingen hoofdstuk 5, dan een verhaal over Ananias en Safira. Dat staat er niet voor niks. Nieuwe Testament. We kennen het verhaal. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden, Ananias, Safira. Paulus zegt in 2 Korinthe 7 vers 1, omdat wij dan deze belofte hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging volbrengen in de vreze des Heren. En in Efeze 5 vers 21, wees elkaar onderdanig in de vreze des Heren. Ook in het Nieuwe Testament zien we dit krachtige principe. Waarom? Omdat er aan dit principe ook zoveel geweldige beloftes verbonden zijn. En ik wil er 10 van deze geweldige beloftes gaan noemen. Zegeningen van de vreze des Heren. Soms denk ik, jongen, wat een stug, wat een pittig onderwerp. Ja, het is ook een pittig onderwerp. Maar het is zo geweldig, want het opent ons leven als een groeifactor voor de geweldige zegeningen van God. Gods liefde. Zo is zijn goede tierenheid, zijn liefdevolle goedheid, machtig over wie hem vrezen. De tweede zegen, Gods ontferming. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Wat een geweldige belofte. De derde, onze dagelijkse benodigdheden. Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Voor wijsheid. De vrezen des Heren is het beginsel of het begin van wijsheid. Een vijfde, voor geluk. Welzalig de man en de vrouw die de Heren vreest. Je bent gelukkig. We gaan door met de zesde. God zegen voor groot en klein. Hij zal zegenen wie de Heren vrezen, de kleinen met de grote. Vriendschap met God. God zegt, ik ben een metgezel van allen. Sorry, de psalm zegt dat. Ik ben een metgezel van alle die u vrezen. En achtste, God vervult je verlangens. Hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. God is blij met je. De Heere is goedgezind over wie hem vrezen. En het tiende, Spreuken 3 vers 7 tot 8. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Heere en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen. Amen. En zo staat de Bijbel vol met geweldige beloftes die aan deze groeifactor verbonden zijn. En ik ga nu naar Psalm 34 tot slot. Psalm 34 is een psalm van David. En ik zei het net al, iemand die dit principe zo kende en daaruit leefde, die niet volmaakt was, maar omdat hij de Heere vreesde en ontzag had voor God, was hij ook afhankelijk van God. Ook toen hij het moeilijk had en toen hij angstig was. En Psalm 34 gaat over de situatie dat hij moest vluchten voor koning Saul. Hij was uitgenodigd door Saul, hij had Goliath verslagen. En als Saul het moeilijk was, speelde hij op zijn instrument en Gods geest kwam. Maar op een gegeven moment werd Saul jaloers. En we kennen het verhaal en dan moet David vluchten. En dan vlucht hij en zelfs naar de vijanden moet vluchten, het land uit moet vluchten. En David wordt bang. Hoe ga je reageren op zo'n moment? Hoe bewaar je je hart als mensen je vervolgen en kwaad aandoen en je willen doden? Hoe bewaar je de intimiteit met God? Hoe schep je ruimte voor God, zodat God kan handelen en niet wij gaan handelen en wraak gaan nemen? Want God zegt, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Hoe laat je God God zijn in een situatie dat je het moeilijk hebt? En daarin maakt hij deze psalm. En dan dicht hij zo over de vrezen des Heren en wat het uitwerkt in zijn leven en hoe dat hij staande blijft en overwinnaar wordt. We gaan het lezen. Ik heb het vers 2 tot en met 15 op de beamer staan. Wat doet hij in deze moeilijke situatie? Ik zal de Heere soms prijzen, loven, ten allen tijden. Waarom? Omdat hij ontzag heeft voor God, omdat hij weet wie God is. God, wat er ook gebeurt, ik ga u loven. Hoe je ook voelt, wat de situatie ook is, Wat mensen je ook aandoen. God, ik kies ervoor om u te loven. Loof de Heer in mijn ziel, Psalm 103. En al wat in mij is, zijn heilige naam. Waarom? Omdat God God is. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heer. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heer met mij groot. Laten wij tezamen zijn namen roemen, hebben we net ook gedaan. Over de grootheid en de macht van God. Majesteit. Groot is zijn majesteit. Ik heb de Heer gezocht. En dat is ook een aspect, heb ik al genoemd. God wil dat we hem zoeken. En hij heeft mij geantwoord. Ja, als we God gaan zoeken. Hij zegt, zoek mij en ik zal antwoorden. En hij heeft mij gered uit al wat ik vrees. Er staat in vers 6 een wat moeilijke zin in de HSV. Zij zagen naar hem uit, zij stroomden op hem aan en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Eigenlijk staat er, wie naar hem opzien, krijgen, wie naar hem opkijken, naar hem opzien, stralen van vreugde. Hun gezicht zal niet schaamrood worden. Soms heb je het idee dat je beschaamd staat, maar als we vol zijn van het ontzag van God en God het gezag van God kennen, zullen wij niet beschaamd staan. Amen. Ook niet als volk van God. Omdat God God is. En dan staat er, deze ellendige riep tot de Heere en de Heere hoorde en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. En dan staat er, de engel van de Heere legert zich, dat is een geweldige belofte, rondom hen die hem vrezen en redt hen. En de engel des Heeren is in het Oude Testament een voorafschaduwing van Jezus, van de Zoon van God. En dan mogen we ook weten, als we ontzag hebben, buigen voor God, hem eren en aanbidden, dat de engel des Heeren, dat Jezus zegt, ik ben met je alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Hij belooft het, ik ben met je. Hij legert zich rondom ons, hij zal strijden. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man en de vrouw die hem tot hem de toevlucht neemt. Vrees de Heere, u zijn heilige, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig. Wat een belofte staan hierin, zeg. Ik word er helemaal blij van. Wat een geweldige, bemoedigende woorden. Kom kinderen, luister naar mij, zegt David, en ik zal jullie de vrees des Heeren leren. En dan zegt hij, wil je gelukkig, wie is de man die een vreugde vindt in het leven, die dagen lief heeft om het goede te doen, die heeft geleerd wat het is om de Heere te vrezen. Wat betekent dat dan praktisch? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. Wil je de vrezen des Heeren leren? Doe dit dan. En dat is niet David die ons leert. Ja, we mogen leren van David, maar bovenal van Jezus, de Zoon van God. Hij zegt, wil je het leren van mij? Kom maar tot mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. En dan zegt hij, leert van mij. Ze mogen we leren van Jezus toch ontvangen. Zachtmoedigheid, nederigheid en ook de vrezen des Heeren. En ik wil afsluiten met een voorbeeld van een gemeente in New York. En dat is de Brooklyn Tabernacle. Jaren geleden, zo'n 30, 40 jaar geleden, was het een heel klein groepje, zo'n 20 mensen denk ik, bestaande uit blank en zwart in de wijk Brooklyn in New York. En Jim Cimbala werd gevraagd om het over te nemen van zijn schoonvader, om voorganger te worden daar. En elke dinsdag, en het mooie principe van die gemeente is dat ze, dacht Lucas 21 is, mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken. Dat is hun visie, een huis van gebed. En daarom hebben ze ook elke dinsdagavond een gebedssamenkomst. Maar de gemeente groeide niet. Elke avond bidden, dinsdagavond bidden, dinsdagavond bidden. En er gebeurde geen groei. En op een gegeven moment, op een dinsdagavond, waren ze weer aan het bidden. En zeggen, God, wilt u laten zien waarom het niet groeit? Dat is een goede vraag, toch? En toen kwam er op een gegeven moment een diaken naar de voorganger, naar Cimbala toe. En die fluisterde ze in zijn oor, ik moet je iets belijden. Wil je mij vergeven? Ik heb uit de collectes gestolen de laatste tijd. Ik heb uit de collecten genomen. Hij was verantwoordelijk voor die financiën. Wil je mij vergeven? En de vrees des Heeren was gekomen in die groep. En hij ging de zonde haten.
En hij werd overtuigd. Hij ging het belijden. En hij bekeerde zich daarvan. En God vergaf hem. En ze vergaven hem. En sinds die tijd is de gemeente gaan groeien. Met duizenden mensen. Bijzondere groeifactor. De vrees des Heren. En de gemeente is gaan groeien. Ze hebben een aantal samenkomsten. Ze hebben een gebouw gekregen waar duizenden mensen in kunnen. Je zal het straks gaan zien. En de vrees des Heren staat centraal. Het is niet een volmaakte gemeente. Ook daar maken ze fouten. Maar ze hebben ook een heel mooi koor. En daar gaan we nu naar luisteren. Want ik werd geraakt door Psalm 34. In dit Psalm 34 zingen ze precies de woorden, maar dan in het Engels. Ik heb de woorden eronder gezet in het Engels. Je mag het meezingen, je mag het mee aanbidden. Je mag je hart ervoor openstellen. De woorden van Psalm 34. En dan merk je, als je je hart daarvoor openstelt, en ik hoop dat dat gewoon overkomt, ook door de Heilige Geest, dat deze woorden uit Psalm 34, die gaan over de vrees des Heren, ook een invloed hebben op de samenkomst waar ze dit gezongen wordt. En ook hier vanmorgen zal Gods geest iets overdragen. Vanuit Gods hart, voor wie hij is, en van zijn aanwezigheid hier onder ons. Ik wil er even een kort gebed over uitspreken. En daarna zal ik het afsluiten met een gebed en met de zegen. Maar we gaan eerst straks naar het lied luisteren. Hemelse Vader, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u ons iets wilt leren vanmorgen. Dank u wel dat we ook mogen luisteren naar die mooie woorden uit Psalm 34, de woorden van David. Dank u wel, Jezus, dat u door uw geest ook deze woorden, met deze woorden ons hart wil raken. En zo stellen we ons open voor u op dit moment. Heilige Geest van God. Amen.